Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 72 zingen wij het eerste vers. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan konings zoon om uw knechten te richten met beleid. We noemden nu Psalm 72 en daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Timotheus 2, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 75 vers 1, u alleen, u loven wij, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zo worden gelezen, 1 Timotheus 2. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en een stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dit is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God en er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd, waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffen de heilige handen, zonder toorn en twisting. Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen des haars of goud of parelen of kostelijke kleding, maar hetwelk den vrouwen betaamt die de godvruchtigheid beleiden door goede werken. Een vrouw laat er zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, noch over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Dat ze zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid.
Gemeente, we zingen uit Psalm 82 en daarvan het eerste en het tweede vers. In de achtbare godsvergaderingen staat God als richter der gedingen. En het tweede toont aller goden God te vrezen, doet recht aan armen en aanwezen. Psalm 82 en daarvan het eerste en het tweede vers.
Ja.
Gemeente aan de beurt van behandeling is artikel 36 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij willen dit artikel nu eerst aan u voorlezen van het ambt der overheid. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak der verdorvenheid des menselijken geslachts koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politieën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede orde onder de mensen toegaat. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen, Romeinen 13, vers 4. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk des antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Voorts en ieder van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich aan de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen, die niet strijden tegen Gods woord, voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren willen in al hun wegen en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid, 1 Timotheus 2, vers 2. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen en in het gemeen al degenen die de overheden en de magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarren de eerbaarheid die God onder de mensen gegeven heeft. Gemeente, dit artikel spreekt ons vanmiddag in deze leerdienst over het ambt van de overheid. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op haar nut. In de tweede plaats willen we letten op haar ambt. En in de derde plaats willen we letten op haar onderdanen. Dus de overheid, in de eerste plaats haar nut. Het is een gave van onze goede God. Het is tot ons nut dat er overheden mogen zijn. Onze tweede gedachte, haar ambt. Wat zou de overheid nu behoren te doen? Dat kunnen we in dit artikel heel duidelijk lezen. En dan zult u begrijpen dat we hier geen omschrijving vinden in de belijdenis des geloofs van een overheid die neutraal is. Dat wij hier geen beschrijving vinden van een overheid die helemaal geen rekening wenst te houden met Gods woord. Maar de beschrijving hier is zoals het op grond van het woord van God zou behoren te zijn. De Heere heeft een overheid ingesteld niet met de bedoeling dat die overheid zijn rijk zou afbreken. Maar de Heere heeft een overheid ingesteld voor een overheid die juist dienstbaar zou zijn aan de komst van zijn koninkrijk op deze aarde. En het is ook te hopen dat overheidspersonen dat mogen beseffen, waarom zij die posities krijgen. En onze derde gedachte, haar onderdanen. En dan zullen we zien in het laatste gedeelte wat er van ons gevraagd wordt ten opzichte van de overheid. En dat is één woord, jongens en meisjes, gehoorzaamheid. Christenen zijn, als het goed is, de meest gehoorzame staatsburgers van Nederland. En als wij dat niet zijn, dan weten wij niet wat de Heere van ons vraagt. Wel, deze dingen, heel in het kort genoemd, heeft Guido de Bray in dit artikel uitgewerkt. Dat begint met wij geloven. En misschien vindt u dat een beetje vreemd. Kijk, dat het gaat over ambtsdragers en over de kerkorde, nou ja, dat kan dan nog in de belijdenis. Maar dat een preek zondags gaat over de overheid, dat is toch een hele andere wereld, dat heeft toch niks met ons geloof te maken? Ja, dat heeft alles met ons geloof te maken. Want het geloof dat richt zich op het woord van God. En in dat woord van God, daar worden ook uitspraken gedaan over de overheid. En over hoe wij ten opzichte van de overheid ons behoren op te stellen. Dus gemeente, dat is wel een zaak van de kerk. Dat is wel een zaak van de prediking. Net zo goed als dat wij moeten prediken, gij zult niet stelen. Dat hoort ook op de preekstoel. Zo hoort ook op de preekstoel dat wij allen moeten eren die over ons gesteld zijn, zeker onze overheid. Onze overheid is een gift van onze goede God. En als je dat beseft, dan loop je niet te schelden op de overheid, maar dan erken je de goedheid van de Heere dat wij een overheid mogen hebben. Dat wij niet leven in een anarchie. Wat zou dat verschrikkelijk zijn? Zoals in het boek Richteren wordt getekend, dat een ieder maar deed wat recht was in zijn ogen, want er was geen koning in Israël. Als er geen overheid zou zijn, gemeente, en ieder mocht maar doen waar hij zelf, wat hij zelf zou wensen, dan werd het één grote puinhoop. En er zijn ook plaatsen op deze wereld waar ik absoluut niet zou willen leven, waar je geen ogenblik veilig bent, waar de overheid de grip verloren is. Wat is het een zegen als je nog mag leven in een rechtsstaat, waar regels zijn en waar ons nog toegestaan wordt om op zondag gewoon naar de kerk te komen. En mensen niet de toestemming krijgen om zo'n dienst te verhinderen of om zo'n dienst te verstoren. Daar zijn ook in onze tijd regels voor. Dat geeft de Heer. Want de overheid is Gods dienares. Niet dat de Heer de overheid nodig heeft. Hij heeft geen mens nodig. Maar de Heer wil overheidspersonen gebruiken. Hij regeert door overheidspersonen. Hij zegt het ook. Door mij heersen de koningen. Regeren de koningen. Toen Nebukadnezar dacht dat hij het voor het zeggen had, toen heeft de Heere hem laten erkennen dat God de Allerhoogste is die heerschappij heeft over de koninkrijken. En toen heeft de Heere hem zo diep vernederd dat hij een poosje moest gras eten als een os. Om te erkennen, God regeert. Ik heb deze positie gekregen bij de gratie van God. Waarom die overheid? Er staat uit de oorzaak van de verdorvenheid van het menselijke geslacht. Wij zijn niet meer in staat om onszelf te regeren. Helaas, wij zijn zo diep gevallen dat wij onszelf niet zijn toebetrouwd. Stel je eens voor, jongens en meisjes, dat je alleen door het bos zou moeten. Met die wolven. Zou je dat fijn vinden? Of om daar een nachtje over te blijven in het bos? Terwijl je rondom je heen de wolven hoort huilen, zou je dat fijn vinden? Weet je wat Calvijn zegt? Je zou nog beter tussen de wolven kunnen leven dan tussen de mensen als er geen overheid zou zijn. Want Hij zegt, er zijn geen beesten zo razend als onze begeerten. Wat er gisteren op het Maliënveld heeft afgespeeld, een ware veldslag, gemeente, daar word je bang van. Waar is een mens toe in staat? Gelukkig dat er nog politie is. Gelukkig dat er ingegrepen wordt. Gelukkig dat er nog in ons land een overheid is die van alle kanten wordt aangevallen, van alle kanten wordt bestreden, maar waar we ook nog heel veel goeds van mogen ervaren. Het is een gave van onze goede God. Die zorgt voor koningen, prinsen en overheden. Hij heeft hen verordend. Dat betekent, hij heeft hen ingesteld. En als God hen ingesteld heeft, of zoals in de catechisme staat, als het Goden belieft ons door hun hand te regeren, dan moeten wij gehoorzaam zijn. En dat betreft alle machten. Dat betreft bijvoorbeeld de monarchie, zoals we die in Nederland mogen hebben. Dat betreft de aristocratie, dat betreft de democratie. Dat zijn verschillende vormen, staatsvormen, waarop het gezag wordt ingevuld. En de vorm ontslaat ons niet van de norm. In ons land is een democratie. Je zou je af kunnen vragen of dat wel de beste staatsvorm is. Maar dat ontslaat ons niet van de gehoorzaamheid aan onze overheid. Alle machten die er zijn, staat in de Bijbel, die zijn van God geordineerd. En op de ene plaats krijgt dat zo'n gestalte en op de andere plaats krijgt dat een andere gestalte. Maar de Heere wil dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politieën. En politie, dan bedoelt, wordt daar niet mee bedoeld de politieman op de straat. Maar dan betekent dit woord staatsregelingen. Allerlei regelingen waardoor in de staat de dingen netjes geregeld zijn. En waar is dat voor? Opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden. En het alles met goede ordinantiën onder de mensen toegaan. Opdat er openbare orde is. Opdat er openbare rust is. Opdat je gewoon over de straat kunt gaan. Opdat je gewoon 's avonds, als het goed is, en nog naar je bestemming kunt terugkeren. Vrede en recht. Is alles een verworvenheid, gemeente, die niet vanzelfsprekend is. En als je ziet hoe het in onze grote steden toegaat, dan kunnen we ons afvragen, hoe lang heeft de overheid daar nog grip op het geheel? En wat is het angstig als de overheid die grip kwijt zou raken? Het heeft alles te maken met de orde in ons land, met ja, de mogelijkheid van te kunnen leven. En dan heeft de overheid van de Heere veel macht gekregen. De overheid heeft het zwaard gekregen, staat hier. De overheid heeft de zwaardmacht gekregen. Wat betekent dat? Want dat is een andere macht dan in de kerk. De kerkenraad heeft ook een macht. Maar de macht van de kerkenraad is een geestelijke macht. De kerkenraad kan zelfs het koninkrijk der hemelen ontsluiten en toesluiten. Dat is wat. Dat is een hele grote macht. Die macht heeft de overheid niet. De overheid heeft een juridische macht. De overheid mag ingrijpen als er mensen zijn die de wet overtreden. Die zwaardmacht die blijkt bijvoorbeeld, jongens en meisjes, in het uitschrijven van een boete. Wat door de politie gebeurt als er een overtreding heeft plaatsgevonden. En de allerergste overtredingen zouden ook letterlijk met het zwaard bestreden mogen en soms ook moeten worden. Volgens Gods woord zou de overheid ook zelfs in bepaalde gevallen de doodstraf hebben uit te voeren. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Dat is een hele grote verantwoordelijkheid. Wanneer de overheid dat zwaard wel gebruikt en wanneer de overheid dat zwaard niet gebruikt. De overheid mag het niet misbruiken. Dat zie je ook wel gebeuren op plaatsen op deze aarde. Waar zo'n tirannie is dat men regeert door het zwaard en zich niet houdt aan de regels van het recht. Nee, het zwaard is bedoeld om de regels van het recht te handhaven. Maar het zwaard mag ook niet blijven liggen. De overheid moet ingrijpen. En dan denken we aan die onderwerpen die ook in onze tijd nog zo aangrijpend spelen. De overheid kan niet toezien als het goed is vanuit Gods woord. Op het feit dat zoveel ongeboren levens in de moederschoot worden gedood. Hoe kan een overheid dat laten gebeuren? Een overheid kan niet laten gebeuren dat ouderen door middel van euthanasie hun leven beëindigen. Dan moet een overheid ingrijpen. En wat is het verschrikkelijk dat onze overheid dat nu juist faciliteert. En dat laat zien dat degene die dat doen, dat degene die abortus als een mensenrecht willen zien, totaal niet begrijpen waarom zij op die blauwe stoel zitten in de Tweede Kamer. En wat de grote verantwoordelijkheid is die men draagt en waarover men straks ook voor de allerhoogste rechter van hemel en aarde verantwoording moet afleggen. Er is heel veel mis. Dat weet ik ook wel. En daar is iedere overheidspersoon zelf verantwoordelijk voor. Maar gemeente, er is ook nog veel goeds. Waardoor we beschermd mogen worden en nog zoveel weldaden mogen hebben. De overheid is nuttig. Daar begint Guido de Bray mee. Hij is niet de overheid aan het bestrijden. Dat dacht men van die gereformeerden. Men vond het een hele gevaarlijke beweging. Men dacht dat Guido de Bray uit was op revolutie. Maar wij zijn niet uit op revolutie. Denk eens aan de woorden in ons volkslied. Wat geeft dat aan? De onderdanigheid aan de overheid. En de begeerte om dat ook te doen voor zover dat voor Gods woord mogelijk is. Onze eerste gedachte, haar nut. We gaan onze tweede gedachte, haar ambt. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst. Om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen. De overheid heeft een ambt. Zo noem je dat, jongens en meisjes. De dominee, de ouderling, de diaken heeft een ambt. Dat zijn kerkelijke ambten. Maar er zijn ook wereldlijke ambten. Tot een ambt moet je bevoegd zijn. De Heere heeft overheidspersonen aangesteld. Je kunt dat ambt niet zomaar bekleden. En nu zijn dat twee terreinen. De kerk is een terrein en de wereld, het publieke domein, waar de overheid het voor het zeggen heeft, dat is ook een terrein. En nu heeft de kerk een eigen roeping in deze wereld en de overheid heeft een eigen roeping in deze wereld. En nu hebben wij in Nederland de scheiding van kerk en staat. Maar dat wil niet zeggen ten opzichte van God dat de overheid geen enkele verantwoordelijkheid zou dragen voor de voortgang van Gods koninkrijk. Of dat de overheid het recht heeft om de voortgang van Gods koninkrijk juist tegen te werken. En wat Guido de Breg hier nu schrijft is, wat zou nu een overheidspersoon in het licht van Gods woord dienen te doen? Nogmaals, het gaat hier niet over een neutrale overheid. Maar het gaat hier over hoe God de overheid bedoelt. Een neutrale overheid is alleen maar een gevolg van verval. Is een gevolg van het loslaten van Gods woord. En nu is die taak van de overheid tweeërlei. In de eerste plaats heeft de overheid een taak om te waken over de politie. En in de tweede plaats heeft de overheid een taak om, mag ik het zo zeggen, te waken over het kerkelijke leven. Dat het kerkelijke leven zijn voortgang mag hebben. Te waken over de politie. Nogmaals, dat is niet alleen de persoon van de politie, maar dat is het hele apparaat, zou je kunnen zeggen, van de openbare orde en veiligheid in onze samenleving. En natuurlijk heeft de overheid daarvoor regelingen getroffen, verantwoordelijkheden neergelegd bij de burgemeester en bij andere functionarissen. Natuurlijk zijn die verantwoordelijkheden bij verschillende personen die weer verantwoording moeten afleggen. Dat is een taak van de overheid. Maar dat niet alleen. Guido de Breg zegt, de overheid heeft ook een taak als het gaat over de heilige kerkendienst. Is dat niet een beetje gevaarlijk dat dat hier staat? Want we moeten er toch niet aan denken dat de overheid, dat deze seculiere overheid het in onze kerk te zeggen krijgt, jongens en meisjes. Dat zou toch wat zijn als de overheid gaat zeggen, dominee, u moet daarover preken. Of u moet helemaal niet uit de Bijbel preken, u moet uit een ander boek preken. Of dat de overheid zou zeggen, dit moet in de kerk gezongen worden. En iets anders mag niet gezongen worden. Of dat de overheid gaat zeggen, die dominee die moet beroepen worden. En die andere dominee die mag niet beroepen worden. Dat zijn dingen, daar heeft de overheid helemaal niets mee te maken. Dat ligt bij de kerkenraad, dat ligt bij de ambtsdragers, dat is vastgelegd in onze kerkorde. De overheid heeft geen recht in de kerk. De overheid heeft wel een recht omtrent de kerk. Niet het jus in sacra, maar het jus circa sacra. Dat betekent omtrent de kerkendienst, omtrent het gebouw. Als het gaat bijvoorbeeld over veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden. En dat was best wel spannend in de coronatijd. Waar de overheid regels mocht stellen, maar zich soms ook ging bemoeien met de wijze waarop de kerkendienst zou moeten plaatsvinden. Bijvoorbeeld dat de gemeente niet meer zou mogen zingen, maar dat er alleen een paar mensen op het podium zouden mogen staan om te zingen en daarmee de gemeentezang verboden werd. Dan is de overheid veel te diep in het kerkelijke leven aanwezig. De kerkraad heeft het recht in de kerk. En de overheid heeft het recht omtrent de kerk. En dat recht omtrent de kerk, dat wordt hier beschreven. De overheid moet ervoor zorgen dat de kerkdiensten ordelijk kunnen verlopen. Wij hebben een recht om hier een kerkdienst te houden. En wij hebben ook het recht die kerkdienst niet te laten verstoren. En als er iemand is, jongens en meisjes, die de kerkdienst wil gaan verstoren, wat doen we dan? Dan bellen we de politie. En dan zeggen we, die man die heeft aangegeven dat hij hier komt om de zaak te verstoren, wilt u hem tegenhouden of wilt u ingrijpen? Wij kunnen dat niet, wij hebben niet de materialen die een politieman heeft om iemand te arresteren, in de boeien te slaan, tegen te houden, kunnen wij niet. Dus dan roepen wij de overheid te hulp zodat onze kerkdienst op een normale wijze kan verlopen. En dat is een plicht van de overheid. Want de overheid moet, ja, niet alleen als het over het kerkelijke leven gaat, maar ook bij allerlei andere activiteiten toezien op de openbare tucht en veiligheid. En nu is dat altijd al een spanningsveld geweest tussen kerk en overheid. Je ziet bijvoorbeeld in de Lutherse kerk dat men veel te veel de macht heeft overgedragen aan de overheid. En we zien bijvoorbeeld in Engeland, daar heb je de Anglicaanse kerk, dat is een staatskerk. Een vermenging tussen het staatkundige leven en het kerkelijke leven. Hetzelfde vind je in het pausdom. In Rome, waar kerkelijk leven en staatkundig leven veel te veel met elkaar verward zijn geworden. Ook in onze geschiedenis rondom de reformatie had de overheid in bepaalde dingen nog een behoorlijke vinger in de pap. In het herzien van onze Dordtse kerkorde, waar ik vorige week op wees, zijn ook passages uit de kerkorde weggehaald die daarop betrekking hadden. Op magistraten die in het kerkelijke leven bij bepaalde dingen nog enige bevoegdheid hadden. Zo hoort dat niet. De overheid heeft een recht omtrent de kerk. En bij dat recht omtrent de kerk, daar hoort ook bij te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst om het rijk van de antichrist te gronden te werpen. Concreet, dat blijkt uit de begeleidende brief die bij de belijdenis aan koning Filips II was geschreven. Concreet gaat het dan hier over de Rooms-Katholieke Kerk, het rijk van de antichrist en de dopersen. Over die dopersen zal ik straks nog wat meer vertellen hoe zij stonden tegenover de overheid. Wij moeten wel beseffen, gemeente, dit is niet een partijprogramma wat wij proclameren en aan onze overheid voorleggen. Maar wat hier staat, dat is een geloofsbelijdenis. Dat is een geloofsartikel. De hele belijdenis staat in het wezen des geloofs. En in die belijdenis wordt belijdenis gedaan van wat wij op grond van Gods woord belijden. Vinden, zo zou het moeten. Dit zou de overheid moeten doen. Zij zouden moeten beseffen dat dat hun taak is. En dan gaat het over het openbare leven. Je moet wel bedenken, het gaat hier niet over de kerk zelf. Als het hier gaat over uitroeien alle afgoderij, dan gaat het niet over in de kerk zelf, dat de overheid het remonstrantisme in een kerkelijke gemeente zou moeten aanpakken, want dat is een taak van de kerkraad. Maar dan gaat het hier, gemeente, over het openbare leven, over het publiek terrein, waarin valse godsdiensten allerlei verwarring kunnen aanrichten in kerk en in staat. Dan zijn er momenten dat de overheid daarin op dat terrein zou moeten ingrijpen. En zou moeten beseffen wat haar functie is ten opzichte van God. En dan moeten we ook wel bedenken, het gaat hier niet om het uitroeien van mensen, hè? Dat staat er niet. Er staat hier niet dat de overheid allerlei mensen zou moeten uitroeien, maar het gaat over denkbeelden, het gaat over verwarringen. Waardoor een maatschappij en waardoor de kerk ondergraven en in gevaar gebracht wordt. En dit is een taak die de overheid in onze tijd niet verstaat. Omdat men niet beseft waarom men overheid is. En waaraan men straks verantwoording zou moeten afleggen. Weet je wie dat gedaan hebben, jongens en meisjes, wat hier staat? Dat hebben de godvruchtige richters gedaan. Dat hebben de godvruchtige koningen gedaan. Die hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Die hebben de afgodsbeelden weggenomen. Zij hadden de bevoegdheid daartoe en ze hebben die bevoegdheid gebruikt nadat de Heere dat van hen vroeg. Ze hebben de dienst van de Heere hersteld. Ze hebben de mogelijkheden daartoe opnieuw aangebracht. Wat is het een zegen als de overheid zich zou laten voorschrijven, niet wat wil de mens, maar als de overheid zich zou laten voorschrijven, wat wil God? Wat is nu zijn wet? En dan begrijpt u, dan zijn we vandaag de dag heel ver weg. Het is heel apart dat de synode van de gereformeerde kerken in 1905 dit gedeelte te weren en uit te roeien alle afgoderij, valse godsdienst om het rijk van de antichrist te gronden te werpen, tussen haken heeft gezet. En eigenlijk uit de belijdenis heeft geschrapt. Men vond dat nogal wat. Men vond dat dat zo de taak van de overheid niet was. Het hele aparte is dat de synode van de gereformeerde kerken dat negatieve deel heeft geschrapt. En dat diezelfde synode het positieve deel en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des evangelies overal te doen prediken, dat men dat heeft laten staan. Dat is niet consequent. Als men vindt dat het ene niet de taak is van de overheid, moet men ook het andere niet zien als de taak van de overheid. Vindt men dat het negatieve deel een taak is van de overheid, dan is ook het positieve deel een taak van de overheid. Betekent dit dat de overheid moet gaan evangeliseren? Wordt dat gevraagd? Nee. Dat is niet de taak van de overheid, dat is de taak van de kerk. De kerk heeft de roeping tot zending en evangelisatie. Wat moet de overheid dan doen? Wel, de overheid moet daartoe de mogelijkheid scheppen. De overheid moet dat bevorderen. De overheid moet de kerk beschermen en de belemmeringen op dat terrein opruimen. Zal ik een heel concreet voorbeeld geven, jongens en meisjes? In Rotterdam, daar wordt ieder jaar de marathon gelopen. Door duizenden mensen. Door heel de stad Rotterdam. En ja, dan moet het kerkelijke leven daaronder lijden. Dan is het bijna onmogelijk in Rotterdam om naar de kerk te gaan. En als men wel naar de kerk wil gaan, dan moet men de dienst maar verschuiven naar een tijdstip. En daar laat de overheid haar verantwoordelijkheid liggen. De overheid moet niet zulke zaken laten organiseren ten koste van de kerkendienst. En ten koste van Gods dag. Dan zou dat op een andere dag kunnen of op een andere dag moeten. En het feit dat de overheid daar geen rekening meer mee houdt, terwijl dat juist behoort tot haar taak, dat is wel heel aangrijpend. Allerlei, God heeft de overheid niet gegeven om zijn wet af te breken. God heeft de overheid niet gegeven om de Sabbat te ontheiligen. Het is echt heel erg als een gemeenteraad dat besluit zou nemen. Of als een landelijke overheid die mogelijkheid geeft voor alle gemeenten om de winkels zondags open te zetten. Dat is direct in strijd met het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden, maar de 7e dag is de rustdag. En als dat gebeurt, en dat gebeurt, dan verstaat de overheid haar taak niet meer. En dat is heel verdrietig. Dan mogen wij wel smeken of de Heere ons overheidspersonen wil geven. En of de Heere hen wil bekrachtigen die het woord van God in de vergaderzalen van het land nog willen laten horen.
In de achterliggende week bij de algemene beschouwingen heeft Tweede Kamerlid Stoffer Psalm 23 gelezen. En daar zal natuurlijk iedereen wel wat van vinden dat hij dat doet, maar het is toch een moment waar de mogelijkheid nog ontstaat om het woord van God in de Tweede Kamer te laten horen. En die mogelijkheid, die mag, ja, ik zou zeggen, die mogelijkheid, die moet aangegrepen worden. Als het goed is, dan is de wens van de overheid dat alle mensen de Heere gaan dienen. En zich aan zijn woord onderwerpen. En iets daarvan mocht doorklinken, denk ik, in die boodschap die op deze wijze werd overgebracht. U zult er maar staan. Het mag ons gebed wel hebben, gemeente. Het is een hele eenzame post. Dominee zijn, dat is wat. Om een preek te houden voor een gemeente, maar te staan te midden van mensen die het woord van God niet aanvaarden. En dan te voelen dat je verantwoordelijk bent om hen daarop te wijzen, dat is een hele moeilijke taak. Mogen de Heere degene die dat werk verrichten bijstaan en zegenen. We gaan naar onze derde gedachte, haar onderdanen. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 82 en daarvan het derde en het vierde vers. Maar ach, hier is het recht vergeten. Men heeft nog kennis, nog geweten. Men wandelt in de duisternis. Het wankelt al wat zeker is. Psalm 82, daarvan het derde en het vierde vers.
Thank you.
onze derde gedachte haar onderdanen, voorts een ieder, van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, een ieder, u en ik, wij allemaal, iedereen, zonder uitzondering. Veel mensen willen zich onder dat gezag van de overheid uitwringen en denken dat zij een uitzonderingspositie hebben. Enige tijd geleden was daarover ook een discussie in het Reformatorisch Dagblad. Maar Guido de Bree is duidelijk, hij zegt een ieder. Van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich aan de overheden te onderwerpen. Wij zijn onderdanen en wij moeten gehoorzaam zijn. Wij moeten het gezag aanvaarden. Ja, maar de overheid, nee. De onvolkomenheid waarmee de overheid haar gezag uitoefent, heft de gehoorzaamheid niet op. De overheid is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop. En wij zijn verantwoordelijk voor onze houding ten opzichte van de overheid. Ook ten opzichte van seculiere overheden. Ook ten opzichte van heidense overheden. Zelfs ten opzichte van tirannieke overheden. U moet maar eens lezen wat Petrus daarover schrijft in 1 Petrus 2, de versen 13 tot en met 17. Jongens en meisjes, weet je over welke keizer hij het dan heeft? Keizer Nero. Die gruwelijke christenvervolger. Dan nog, zelfs bij zo'n overheid, vraagt de Heere van ons gehoorzaamheid. Kijk maar naar de Heere Jezus zelf. De Heere Jezus heeft opgeroepen tot gehoorzaamheid. Hij was geen zeeloot. Daar waren ze bang voor. Dat hij een oproer wilde bewerken om zijn koninkrijk te vestigen. Dat heeft de Heere Jezus nooit gedaan. De Heere Jezus was geen revolutionair. Hij heeft zelfs zich aan de Romeinse overheid onderworpen. In die dingen waarin men zich behoort te onderwerpen. Laten we eerlijk zijn, gemeente, de overheden zijn over het algemeen onchristelijk. Ik denk dat er maar heel weinig uitzonderingen zijn in de geschiedenis waarin de overheid ten goede was van het christendom. Meestal zijn overheden richting het christendom. Maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid en van onze gehoorzaamheid. Wij zijn schuldig ons te onderwerpen, schattingen te betalen. Heel apart dat Guido de Bree zo'n concreet voorbeeld geeft, belasting betalen. Waarom zou hij dat hele concrete voorbeeld noemen? Ik denk omdat ook christenen daar nog wel eens moeite mee hebben. En er waren er in de tijd van Guido de Bree die weigerden dat. Daar kom ik straks even op terug. Maar het was niet de bedoeling van deze christenen om geen belasting te betalen. Het was niet de bedoeling om de overheid omver te werpen. Zeker niet. Het was niet de bedoeling om ongehoorzaam te zijn. Maar hun eer en eerbied toe te dragen. En jongens en meisjes, dat geldt alle die over ons gesteld zijn. Vijfde gebod. Daar ontleent vader en moeder, daar ontleent meester en juf, daar ontleent de overheid het gezag aan. Zij hebben dat van God gekregen. En de Heere zegt in dat vijfde gebod, eert degene die over u gesteld zijn. Dat vraagt respect. Hoe praat je over de meester? Hoe gedraag je ten opzichte van de juf? Hoe doe je dat tegenover een politieman? Ook als er iets gebeurt waar je het helemaal niet mee eens bent, is er toch iemand die gezag heeft En dat gezag, dat respect, dat moet doorklinken in onze woorden en daden. Wat dat betreft leven we in een vreselijke tijd. Met een enorme gezagscrisis. En mede de gezinnen zijn daar debet aan. Waar begin je gehoorzaamheid te leren? De eerste van wie je dat leert is je vader en je moeder. En als het daar misgaat, dan moet u niet denken dat later een ander, dat een leerkracht op school dat dan wel even recht kan zetten. Nee, dat werkt door, dat werkt soms het hele leven door. Jonge mensen, de Heere vraagt het van je. Aangezien het hem belieft, door hun hand je te regeren. Je moet gehoorzaam zijn. In alle dingen, ja. In alle dingen, er is één grens en die hoef je niet over te gaan. Die hoef je nooit over te gaan. En dat is het woord van God. Dat zijn de geboden van de Heere. Wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En al zou de overheid vragen mij iets te doen wat regelrecht tegen Gods wet ingaat, al zou het gevangenisstraf opleveren als ik dat niet doe, dan moet dat maar zo zijn. Maar Gods wet is doorslaggevend. Als het over belijdenis doen gaat, weet je nog dat artikel? Dat een ieder schuldig is zich bij de ware kerk te voegen, al zou het zijn dat de overheid het je verbiedt. Niemand heeft het recht om jou dat te verbieden, omdat de Heere het vraagt. En omdat het schuld is als wij dat niet doen. Gehoorzaam in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord. En biddende voor hen in hun gebeden. Zoals we dat vanmiddag ook hebben geprobeerd te doen. En wat schieten we daar ook in tekort, gemeente? Ook in de huiselijke gebeden om te vragen of de Heere de gezagsdragers bij wil staan. We zouden er zelfs zo goed mee zijn. Als dit niet meer functioneert, als de overheid niet functioneert, dan hebben wij geen gerust leven meer. Dan kunnen wij straks niet meer naar de kerk. Dan kunnen wij 's avonds niet meer over straat. Dan kunnen wij, nou vult u maar in. Er zijn heel veel plaatsen op deze aarde waar dat werkelijkheid is. En als wij dat willen voorkomen, dan is het belangrijkste niet alleen je stem uitbrengen, maar dan is het belangrijkste het gebed, opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden. En hierin verwerpen wij, zegt Guido de Bray, de wederdopers. De wederdopers waren een oproerige sekte. Ze waren het in de kerk en ze waren het in de maatschappij. En zulken zijn er nog. De wederdopers kwamen in oproer als het ging over de kinderdoop. Zij verwierpen de kinderdoop. We hebben daar al eerder bij stilgestaan, we laten dat nu rusten. Maar ook in het maatschappelijke leven, de wederdopers aanvaarden niet het gezag van de overheid. Ze erkenden het niet. De wederdopers vonden dat je geen overheidsambt mocht bekleden, dat het zonde was als je dat deed. De wederdopers weigerden belasting te betalen. Dus er is een hele directe aanleiding voor Guido de Bray om dit op te nemen in de belijdenis, dat dat zijn bedoeling niet is. De wederdopers die weigerden om mee te doen aan het leger om dat te dienen. Dat deden ze niet. Dat wilden ze niet. Dus alsof zij een uitzonderingspositie hadden in de maatschappij. En alsof het gezag van de overheid voor hen niet gold. En dat heeft ook tot burgerlijke ongehoorzaamheid en tot ongeregeldheden geleid in de stad Amsterdam. Waarvan een van hun aanvoerders, Jan Matthijs, profeteerde dat de stad Amsterdam een zetel zou zijn voor het nieuwe Jeruzalem. Dat is ook de reden geweest waarom Guido de Bray over deze dingen heel concreet dingen heeft gezegd. En waarom wij ook vandaag, denk ik, heel duidelijk moeten uitdragen dat wij geen oproerkraaiers zijn. Reformatie is geen revolutie. En dat moeten we er ook nooit van maken. Christenen zijn geen oproerkraaiers. Oproerkraaiers zijn geen christenen. Christenen staan niet te schreeuwen op de barricaden. Christenen lopen niet met spandoeken. Christenen, nou vult u maar in, dat past niet bij een christen. Een christen gaat op zo'n wijze niet tekeer tegen de overheid. En daarom hebben we als kerkenraad ook nooit steun verleend aan allerlei activiteiten die protesten zijn tegen de overheid. Wij zouden nooit als diaconie een mars steunen op de trekker naar het Malieveld in Den Haag. Moet u niet op rekenen. Waarom niet? Nou, dat is tegen onze belijdenis. Wij verwerpen opvattingen van allerlei oproerige mensen. Dat wil niet zeggen dat wij het altijd met de overheid eens zijn. Maar er zijn andere wijzen om dat kenbaar te maken. Die wel bij het christendom passen. En bovenal, het allerbelangrijkste is als wij met Mordechai uitdragen dat de overtreding van Gods geboden ons in diepe rouw brengt voor het aangezicht van de Heere. Ik denk dat onze samenleving daar goed mee zou zijn. Als men merkt de bewogenheid en de liefde en ook het feit dat ons dat uitdrijft tot de troon van Gods genade. In het algemeen, al degenen die de overheden, de magistraten verwerpen, de justitie omstoten willen, dat is de staatkundige orde, invoerende de gemeenschap der goederen. De dopersen die wilden een soort communistisch systeem, alsof niemand meer recht had op zijn persoonlijke eigendom. Men dacht dat dat de opvatting van de Heilige Schrift was, wel nee. Ananias en Safira, jongens en meisjes, die hoefden hun land helemaal niet te geven. Dat was helemaal niet verplicht. Dat er mensen waren die dat deden, dat was uit liefde. Maar er was geen enkele verplichting, heeft Petrus gezegd, dat zij de opbrengst van dat land zouden geven aan de ander. Ze hadden hun bezittingen mogen houden. Dus met dat alles wilde men de hele openbare orde ondersteboven gooien. Zelfs zo, want er wordt hier gesproken over de eerbaarheid, dat de dopersen de paradijselijke staat wilden nabootsen en naakt in Amsterdam over de dam ging lopen, zodat er van eerbaarheid geen enkele sprake meer was. Daar ziet u, gemeente, waar extremisme toe leidt. Uiteindelijk leidde het tot naaktloperij. Uiteindelijk liep het uit op zulk een oproer dat er zelfs doden bij vielen. Dat extremisme, daar bewaren de Heer ons voor. Laat je daar nooit in meetrekken. Maar vraag om gehoorzaamheid te mogen leren aan de geboden des Heeren. Hoe zwaar het ook zijn kan soms. En hoe moeilijk. Maar waar brengt het ons? De Heere geven. Dat de overheid aan ons, dat zo hoort het te zijn, de meest gehoorzame burgers mag hebben van onze gemeente en van ons hele volk en vaderland. En dat de overheid zich gesteund mag weten vanuit de kerk voor het werk wat onze overheid heeft te doen. En dat we met alles wat er fout gaat, en dat is heel veel en dat is ook heel erg, maar dat we daarmee ook tot onszelf zouden inkeren, gemeente, in de weg van het gebed. Waarom laat de Heere zulke dingen gebeuren? Zou het ook mede niet met ons als kerk en kerkmensen zelf te maken hebben? En als mensen in de schuld komen, als mensen zich verootmoedigen, dat zie je telkens in de Bijbel. Als ze gaan roepen tot de Heere, zorgt de Heere voor een overheid? Telkens is dat zo in het boek Richteren. zorgt de Heere voor een overheid die weer terug doet keren naar zijn woord en naar zijn geboden. Amen. Gaat u hen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.